Welkom bij Pots met Lieselotte van Stichting CAV. In iedere aflevering ga ik in gesprek met mensen die een interessant verhaal hebben over het oplossen van schulden. Ik spreek deskundigen met een eigen visie op schuldhulp en ervaringsdeskundigen over hun eigen verhaal. Stichting CAV wil met deze podcast bijdragen aan een schuldenvrij bestaan. We willen je met deze gesprekken dan ook inspireren om na te gaan hoe jij daaraan kunt bijdragen. Veel plezier met luisteren. Welkom! Vandaag ga ik naar Vianen om in gesprek te gaan met Arthur Stam van Zeker Energie. Dat is energie speciaal voor mensen die onder bewind staan. Nou, daar wil ik natuurlijk alles van weten. Want waarom zou je aanmelden voor Zeker Energie in plaats van dat je gewoon naar Nuon of naar Essent gaat? Arthur Stam blijkt een man met een missie en dat is natuurlijk hartstikke mooi voor een goed gesprek. Ik ga Arthur dan ook van alles vragen en wens je veel plezier met het luisteren van deze podcast. Nou, welkom Arthur bij de podcast.
Dankjewel.
Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Je bent van Zeker energieleverancier,
ja.
Maar wel met een bijzondere boodschap en een bijzondere missie. Anders dan andere energiemaatschappijen.
Dat klopt.
En daar wil ik graag heel veel over weten.
Leuk.
En mijn eerste vraag is, waar mogen mensen jou 's nachts voor wakker maken?
Dat is een hele goede vraag. boerenkool. In ieder geval.
Oké, daar is het nu weer de tijd voor. Ja, leuk.
En een potje rugby toch ook wel.
Oké.
Okay. Ja.
Oké, okay. Ja. Potje rugby.
Ja, dat klopt.
Oké, okay. Ja. Leuk. En als je moest kiezen tussen rugby of boerenkool?
Lastig. Het liefst eerst rugby en dan boerenkool.
Leuk, heel mooi. Wie ben je? Vertel eens, want we zitten nu in Vianen bij jouw kantoor. Ja, kom je hier vandaan of ben je heel ergens anders geboren?
Ik kom hier niet vandaan, nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
Okay.
En in Hilversum getogen. Toen ben ik een jaar of 6 geleden naar Utrecht verhuisd. En daar woon ik nu nog steeds. Bevalt ontzettend goed. En ja, kantoor in Vianen is natuurlijk dicht bij huis.
Ja.
Dus voor de hand liggend.
Ja.
En ik ben zelf nog even 34 jaar oud. Ik word deze maand 35. Doet me niet heel veel. En ik woon sinds kort samen. En dat bevalt tot nu toe heel erg goed.
Oké, okay, mooi. Spannend.
Ja, ook wel spannend inderdaad. Maar ja. Hartstikke leuk inderdaad. Ja. En ik hou dus wel van sporten. En ook wel van werken. Ik heb een heleboel verschillende dingen wel gedaan en geprobeerd. Ik was een wat onrustige puber. En is nooit zo goed wat ik wilde, want ja, wie weet dat wel.
Ja, vroeger,
wat wil je worden? Politieagent of astronaut? Ja, dat is toch meestal niet de uitkomst.
Nee.
En toen op een gegeven moment ben ik eigenlijk via op een kantoorbaan terechtgekomen.
Wat heb je voor opleiding gedaan?
Ik heb uiteindelijk een HBO credit management gedaan.
Oké. Okay.
Op middelbare school was ik toch ook wel vrij recalcitrant en onrustig.
Mm-hmm.
En toen kwam ik op een gegeven moment op een mbo terecht. Dat was toch ook niet interessant genoeg. En toen ben ik eigenlijk gaan werken. En later liep ik er tegenaan toen ik teamleider wilde worden dat ik toch wel een papiertje nodig had.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk om die reden nog een hbo gaan doen.
Oké, okay. Deed je dat dan naast je werk?
Ja.
Oké,
okay. Ja. Klopt.
Dus dan heb je een deeltijd nog je hbo-diploma gehaald.
Ja, klopt. Weinig van geleerd, maar
ik
had een papiertje wel nodig.
Maar papiertjes binnen?
Ja.
Oh ja?
Ja, ik ben niet zo, wat ze bij de banken heel erg hebben, is dat ze heel erg aan papiertjes hechten. En voor sommige functies is dat inderdaad wel, ben ik het daar wel mee eens, maar voor heel veel vind ik het ook wel overtrokken.
Oké. Okay. Ja. Want je werkte toen bij een bank?
Toen werkte ik bij Hypocasso.
Oh, ja.
En daar deden we bijzonder beheer eigenlijk voor een heleboel banken. En ik werd daar voor het eerst teamleider. En toen heb ik eigenlijk ook zelf al aangegeven dat ik die opleiding daarbij wilde doen. Zeker omdat ik, als ik daarna bij andere bedrijven zou gaan werken, ik deed toen veel detacheringsopdrachten.
Ja.
Dus dan kan dat nooit kwaad.
En hoe kwam je dan bij Hypocasso terecht? Was dat een weloverwogen keuze of was dat een beetje toevallig reis?
Nou, eigenlijk is het begon inderdaad toen ik toevalligerwijs een administratieve baan kreeg op een kantoor. En toen was er op een gegeven moment was een klein kantoortje. En toen was er op een gegeven moment een lijst met klanten die moesten nog betalen. En toen zei ze, Arthur, ga jij die klanten eens even bellen?
Oh, ja.
En nou, daar was ik blijkbaar goed in en dat vond ik leuk om te doen.
En wat voor bedrijf was dat?
Dat was
waar moesten die klanten voor betalen?
Een klein detacheringsbureautje. Okay. Die waren eigenlijk net begonnen met ook het bemiddelen voor interimmers en klussen te bemiddelen. En ze wilden zelf net gaan beginnen met een detacheringstak op te gaan zetten. En ik was ook hun eerste medewerker samen met de twee of drie bestuurders. Er waren met twee bestuurders en nog een derde erbij die geen eigenaar was. Was wel heel leuk, vooral omdat het zo'n klein bedrijf was. Daar heb ik een heleboel van geleerd ook. En op vrijdagmiddag om 2 uur zei die directeur, Arthur, ik heb last van mijn rug, ga jij eens even wijn halen. Zo'n organisatie was dat. En mijn eerste ervaring ook met kantoorwerk.
Ja.
Maar goed, toen moest ik dus die klanten bellen die nog moesten betalen voor verleende diensten. En dat ging zo goed dat ze eigenlijk zeiden van, joh, zou jij niet debiteurenbeheerder willen worden?
En wat maakte dat je daar zo goed in was? Want het lukte jou blijkbaar om die klanten alsnog te overtuigen om hun rekening te gaan betalen.
Ja. En ik denk dat voornamelijk zat in, ik had al wel vrij snel door dat het beste werkte om op een vriendelijke manier met mensen in gesprek te gaan. Want ja, zij wisten toch ook wel dat ze moesten betalen.
Ja.
En dan kun je heel hard gaan drukken en zeggen van, ja, je weet toch wat de afspraak is. En als je niet dit, dan ga ik naar de deurwaarder.
Ja.
Dat is ten eerste helemaal geen leuke manier van werken. En ten tweede ook helemaal niet effectief. En eigenlijk ging dat heel vanzelf.
Okay.
Dat ik dat dus...
Want dat is al wel een jaar of 10 geleden of zo?
Ja,
of niet?
Dat klopt. Okay. Ja.
Want nu noemen we dat sociaal incasseren, maar dat heb jij dus al een beetje voorleefd.
Ja, eigenlijk gewoon zeg maar fatsoenlijk met elkaar omgaan.
Ja.
Dat heeft helaas een naam moeten krijgen voordat iedereen dat
dat ging doen. Niet vanuit gezond verstand.
Nou, ik heb ook inderdaad wel bij latere klussen ook wel dingen gehoord bij incassobureaus en debiteurenbeheerafdelingen waar de honden geen brood van lust, hoor. Dat noemen ze nu de ouderwetse incasso-methode inderdaad.
Ja.
Wie het hardst schreeuwt, krijgt het eerst betaald.
Ja.
Maar dat is inderdaad gelukkig niet meer van deze tijd.
Nee, precies.
Want ik vind nog steeds dat het een heel mooi beroep kan zijn als je het dus op de goede manier doet.
Ja. Okay. Wat maakt dat het zo'n mooi beroep is?
Nou, je kan echt, en dat merkte ik vooral later toen ik in het bijzonder beheer terecht kwam. En dat is zeg maar hypotheekachterstanden. Toen zat ik als snothaap van 25 met volwassen mannen over een mogelijke gedwongen verkoop van hun huis te praten.
Ja.
En als je dat op een goede manier kan doen en ongeacht de uitkomst mensen toch met een goed gevoel op kan laten hangen, dat voelt echt als een overwinning ook.
Ja, oké,
okay,
mooi.
Eigenlijk ben je een soort van verkoper, alleen verkoop je een oplossing in plaats van een product.
Ja.
En als je
zo
op die
zag
manier
je dat
doet,
ook.
Ja. En het was voor mij ook natuurlijk wel competitief. Ik wilde altijd bovenaan van de afdeling wilde ik dan de beste resultaten. Dus maar het een sloot het ander niet uit.
Mm-hmm.
Dus het was voor mij een ideale omgeving om mijn ding te doen. Zeg maar.
Ja. Want dat kwam nadat je die administratieve baan had?
Ik werd toen op een gegeven moment gedetacheerd als junior incasso-medewerker bij Bazuin en Partners in Rotterdam. Dat heeft ook een grote indruk op me gemaakt.
Oh, ja?
Die hadden net kogelvrij glas laten installeren beneden, omdat ieder weekend de ruiten ingegooid werden.
Zo,
ja, dat was hartje Rotterdam en deurwaarder. Dus heb je niet alleen maar vrienden in de omgeving zitten. En,
nee.
Dat was ook toen nog echt wel een keiharde business natuurlijk.
Ja.
Maar daar ook een heleboel geleerd en 3 maanden toen gezeten. En toen ging het bedrijfje waar ik werkte failliet. Want het was toch iets te vrijblijvend en iets te gezellig allemaal.
Ja.
Maar dat had er wel gezorgd dat ik een klein beetje geproefd had van wat er was en wat er kon. En ook al een heel klein beetje ervaring opgedaan. En toen ben ik bij Vesting Finance terechtgekomen. Die hadden een traineeship. Daar heb ik toen een jaar lang in een traineeship gezeten, echt om incasso-medewerker te worden. En toen mocht ik bij een onderdeel van het bedrijf mocht ik allerlei verschillende soorten incassowerk doen. Van verzekeringspremies tot tweede hypotheken, tot hypotheekschulden die al 20 jaar op de plank lagen, ja. Tot zakelijke kredieten. Maar ook huisbezoeken bij mensen die achterstanden hadden. Ja, en het was voor mij machtig interessant natuurlijk om dan even in de echte wereld van incasso mee te draaien en al die verschillende vormen en die juridische aspecten zeg maar mee te krijgen. Ja. En ook hoe dat het gesprek met de klant en ook hoe een klant daarop reageert beïnvloedt. Want iemand praat over zijn verzekeringspremie van 15 euro heel anders dan over zijn hypotheek die niet betaald is.
Ja, ja,
en dat behoeft ook weer een hele andere manier van aanpak. Dus dat was wel...
Want jij zat dan vooral in het klantcontact.
Ja, dat was echt uitvoerend. Ja. Ja, ik begon echt als trainee om... en mijn taak was klanten bellen dat ze moesten betalen. Daar kwam het op neer. Ja. Ja, en dat was in voorbereiding op mijn detachering. Dus ik ging daar een jaar in traineeship en daarna had ik voldoende ervaring om ook naar klanten van het bedrijf gedetacheerd te worden.
Oké, want dat doet Vesting ook?
Dat deed Vesting toen. Okay. Zij waren toen de tijd zelfs een van de grootste partijen. Oh, ja. Ja, ze hadden volgens mij 56 man in de detachering.
Oké. Okay.
Ja, maar dat is op een gegeven moment helemaal eigenlijk doodgebloed.
Ja.
Toen hebben andere partijen dat overgenomen. En ik had al wel, ben nog steeds ambitieus, dus ik had elke keer wel, als ik op een opdracht zat waar ik dacht van oké, hier zijn mogelijkheden, daar haalde ik ook wel uit wat ik er voor mezelf uit kon halen. En dat was ook het voordeel van die detachering. Je ziet heel veel verschillende organisaties, verschillende manieren van werken, bedrijfsculturen, systemen. Dus dat vond ik fantastisch. Ja. En ik mocht het hele land door, autootje van de zaak, dus dat was echt een hele leuke tijd.
Ja.
Op een gegeven moment kwam ik bij Hypocasso terecht, werd ik gedetacheerd en daar zag ik de mogelijkheid om te solliciteren op een teamleidersfunctie.
Oh, ja.
En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik gezegd van ik wil hier wel in dienst komen, maar dan wil ik graag die functie.
Ja.
En dat vonden ze ook een goed idee. En toen begon eigenlijk mijn carrière pas echt voor mijn gevoel.
Oh ja, zo zag je dat. Okay.
Ja, daarvoor was het was altijd wel leuk, maar ik was me altijd al aan het bemoeien met de organisatie.
Ja, ja.
En tegen de teamleider, waarom doen we dit niet zo en waarom doen we dit niet zo? En
dan kreeg je iets meer mogelijkheden om er zelf
Ziet meer en je hoort meer en je mag ook meer bepalen, in ieder geval over je eigen team. Maar ik vond het wel heel leuk, want een van mijn oude teamleiders bij Hypocasso, die zei tegen mij, snap je nu... hoeveel last ik af en toe van jou had met al je ideeën. Ja, snap ik.
Ja.
Ja, dat was voor mij ook wel een inzicht inderdaad. Dat iedereen zijn eigen visie heeft ook. Een medewerker kijkt heel erg naar zijn eigen werkzaamheden en naar zijn team.
Ja.
Een teamleider kijkt naar zijn medewerkers en naar zijn team en naar de andere teamleiders.
Ja.
En zo heb je allemaal niveaus in die organisaties.
Ja, zeker.
En het is heel leuk om je... Dat vind ik machtig interessant ook.
Okay. Voel je nooit gesandwiched als teamleider? Tussen aan de ene kant de werkvloer en natuurlijk aan de andere kant weer de organisatie,
ik denk
dat leden boven je?
Ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het ook wel een kwestie... ook mijn managers die hebben mij regelmatig wel een pain in the ass gevonden. Want ze wisten dat ik altijd wel echt voor mijn team stond ook. Want ik vind, je medewerkers moet je beschermen en... Jouw belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. En als het even kan, dat ze ook nog happy zijn binnen de kaders.
Ja,
en ik had daar ook wel mijn eigen ideeën over. En ik bemoeide me natuurlijk ook met de dingen waar zij over gingen. Want dat zat er nou eenmaal in.
Ja.
Dus, maar ik heb dat wel echt heel, heel leuk gevonden ook.
Was dat ook in de tijd van de crisis? Dat je bij Hypo, want dan zal het een heftige tijd geweest zijn.
Ja.
Als je te maken had met al die huizen die onder water stonden, kan ik me voorstellen.
Ja.
En natuurlijk wel veel paniek en stress bij veel mensen. Want je kan ook niet dan je huis verkopen.
Mm.
Kun je daar eens wat over vertellen, hoe dat er toen uitzag?
Nou, dat is wel, dat is ook een hele, hele interessante, ik wou zeggen een mooie tijd, maar dat klinkt een beetje dubbel, omdat het voor heel veel mensen ook een hele, hele verschrikkelijke tijd was.
Ja.
Maar wat er in bijzonder beheerland gebeurde, dat was wel, om daar in die tijd in te werken, was ontzettend interessant inderdaad.
Ja.
Want voor de crisis, de hele crisis die eigenlijk ontstond door de huizenmarktcrisis en de hypotheekbubbel, toen was er altijd overwaarde. Dus als een huis verkocht moet worden, en moest worden, al dan niet gedwongen, dan had de bank daar nooit verlies van.
Nee.
Dat deed geen pijn.
Nee.
En er zaten 2 of 3 mensen op zo'n afdeling bijzonder beheer. En af en toe dan werd er eens iemand gebeld dat ze niet betaald hadden. En betaalden ze nog niet, ja, dan ging het huis naar de veiling. En dan hield zelfs de klant hield nog geld over na een veiling.
Ja, ja,
dus daar had niemand pijn van. Nee. Behalve dan dat de klant zijn huis uit moest. Maar goed, hij had ook wel kunnen betalen.
Ja.
Dus de bank had daar eigenlijk helemaal geen belang bij op dat moment. Maar toen de crisis erin hakte, toen raakten heel veel mensen hun baan kwijt. En konden heel veel mensen hun hypotheek niet meer betalen. En toen raakte vooral ook de huizenmarkt heel erg in de stress,
ja.
Waardoor er al die hypotheekwaarden daalden en er dus, als er een woning verkocht moest worden, wel een schuld ontstond.
Ja.
En toen ontstond ineens de zorgplicht. En dat vond ik heel mooi, dat de banken toen ineens gingen roepen, ja, we hebben de plicht naar onze klant om ervoor te zorgen dat het huis niet verkocht hoeft te worden. En dat is, ja, dat vind ik nog steeds bijzonder dat het zo gepresenteerd werd.
Want?
Ja, het is natuurlijk voornamelijk eigenbelang.
Ja,
anders
ja.
Hadden ze het daarvoor wel gedaan.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar het resultaat was wel iets, hè, moois. We gingen veel meer met die klanten aan de slag vanuit de bank.
Maar wel op een laat moment. Ik heb in ieder geval zelf altijd heel erg vanuit de schuldhulpverlening het idee gehad dat het pas, nou ja, na een aantal jaren crisis is geweest dat de banken een adequate oplossing hadden en een beetje creatief werden in hun meedenken op het moment dat mensen niet konden betalen. Maar dat het wel echt een lange aanloop heeft gehad.
Ja. Nou, ze zijn eerst heel erg geschrokken van wat er gebeurde. En toen moesten de mensen aangenomen worden. Want er waren lang niet genoeg mensen op die bijzondere beheerafdelingjes om iedereen te bellen.
Nee.
Die niet betaalden. En als er dan gebeld wordt, dan was er vaak geen oplossing.
Ja.
Dus eigenlijk hebben ze ook wel met z'n allen een beetje hun kop in het zand gestoken. En
ik heb wel
verhalen gehoord, ook van banken, waar gewoon al zeg maar 2-3 jaar lang de boel uitgesteld en gerekt werd, omdat ze ook hun verlies nog niet wilden nemen. Ze konden niet accepteren dat al die woningen verkocht moesten worden.
Ja.
En dat de pijn toch genomen moest gaan worden.
Ja.
Ja, toen die uiteindelijk genomen moest worden, toen zijn er niet voor niets een aantal omgevallen.
Ja.
Ik denk dat dat veel minder erg had kunnen zijn als ze er veel sneller bij geweest waren toen de crisis echt begon. Maar ja, dat was natuurlijk voor iedereen ook wel een volledig nieuwe situatie.
Zeker. En werkten jullie toen ook veel samen met de NVVK? Want die hebben toen natuurlijk ook daar een heel project voor opgezet. Of is dat niet iets wat heel erg in jouw vizier?
Nou, dat had ik niet heel bewust. Nee. Wij zijn wel heel erg op een gegeven moment ook. Hè, we kwamen natuurlijk heel veel ook met schuldhulpverlening in contact. Hè,
ja.
Dat had ik toen ook vanuit mijn tijd daarvoor al wel meegemaakt. Maar toen intensiever nog.
Ja.
Veel met gemeentes in contact. Maar daar merkten we ook weer, er was totaal geen uniformiteit.
Oh nee?
Nee.
Okay.
Nee. Nee.
Terwijl toch heel veel organisaties lid zijn van de NVVK. En eigenlijk dus conform de gedragscode zouden moeten werken, maar
ik weet niet in hoeverre dat toen al ook, hè, om een voorbeeld te noemen, er waren gemeenteconsulenten die zeiden van schuldhulpverleningstraject kan pas starten als de woning verkocht is.
Ja.
Want deze woning vertegenwoordigt een schuld.
Ja.
En dat was dan iemand die een hypotheek betaalde van €300 per maand met een heel gezin. En dan zei ik ook tegen die consulent, ja, waar denk je dat deze mensen voor dit geld met z'n allen gaan wonen?
Hm.
Dat gaat niet lukken.
Nee.
Dus je gaat een schuld voor die mensen, een extra grote schuld creëren. Je gaat de bank benadelen. En uiteindelijk is niemand daarbij. Nou, dat soort discussies hadden we toen heel veel. En die uniformiteit die was wel ver te zoeken inderdaad.
Ja. Ja. En lukte dat dan ook? Om met zo'n schuldhulpverlener tot een soort creatieve oplossing te komen?
Ja, vaak wel.
Zodat die mensen
wel
dan wel in dat huis voor €300 euro konden blijven. En toch er iets gedaan werd aan de achterstand.
Ja,
okay.
Vaak wel. Ja.
En wat dat verschilt dan bijvoorbeeld per bank, kan ik me voorstellen? Wat dan weer jullie afspraken zijn met die betreffende bank over hoe je daarmee omgaat? Of hoe...
Nou, in principe hebben alle banken, of hadden toen in ieder geval alle banken wel globaal wel dezelfde richtlijnen. Behoud is altijd de gewenste situatie.
Hm.
Uiteindelijk is er natuurlijk wel een grens in hoeverre je uitstel kan blijven verlenen. Maar dat was wel het belangrijkste doel was altijd het behoud van de klant en ervoor te zorgen dat de woning niet verkocht hoefde te worden.
Ja.
En als dat wel gebeurde, dan in goed overleg en in samenspraak met de klant.
Ja. Ja. En dan ging je bijvoorbeeld die achterstand herfinancieren of zo.
Ja, dat begon pas vrij laat wel. Ja, ja, ja. Ja, dat, en de rentemiddeling, dat soort tools, mm-hmm. die werden pas vrij laat ontwikkeld en ingezet inderdaad. En ja, daarvoor was het vooral toch gewoon regelingen treffen.
Ja, ja, om de achterstand dan maandelijks in te lopen.
Precies, ja.
Ja, ja. Oké, okay. Ja. Leuk. En toen? Toen zat je bij Hypo Casso als teamleider.
Ja, ja.
Hoe lang heb je dat gedaan?
Dat heb ik bijna 2 jaar gedaan.
Ah, ja.
En toen ben ik, dat was wel heel leuk, want daar deden we dus voor meerdere banken deden we bijzonder beheer. En ik had met mijn team, deed ik alles dat niet onder ABN viel. Dus ja, eigenlijk 4 of 5 verschillende banken met allemaal hun eigen wensen. Daar deed ik het hele achterstandstraject voor hun hypotheek service. En dat was wel een hele leerzame tijd. Mm-hmm. Ook op een gegeven moment 21 man in dat team. En ja, ik was daar dus voor het eerst natuurlijk teamleider.
Ja.
Dus dat was wel van tijd tot tijd spannend en hectisch, maar wel vooral heel leuk. Ik vond het echt een hele mooie uitdaging. En heel gaaf dat ik daar die kans kreeg om dat voor het eerst te doen natuurlijk.
Ja, zeker.
En daarna ben ik naar de SNS-bank gegaan. Toen heb ik daar als interimmer ben ik afdelingshoofd geworden van afdeling verliesbeperking. Dat is het eindstadium van het bijzonder beheertraject.
Oh, ik heb er nooit van gehoord.
Ja? Oké, okay, ja, dat is meestal is dat opgedeeld in een vroeg achterstanden. Dat is 1-2 maanden achterstand. En dan kom je in een leedtraject.
Okay.
Leed niet van pijn en verdriet, maar van laat in op zijn Engels.
Oh, okay.
Dat gaat vaak wel samen, maar dan is de ellende wel wat groter. En dan moet je wel uit gaan kijken dat je niet richting een gedwongen verkoop of veiling gaat. Want,
ging nog altijd over hypotheken bij SNS.
Ja, klopt. Ja, okay. Ja, dat is echt bijzonder beheer van hypotheken inderdaad. Ja.
Dat hoekpand in Utrecht, op de Kroeselaan?
Ja, klopt. Oh, ja, bij mij om de hoek. Dus dat was op de fiets naar werk. Ja,
ja. Oh, fijn.
En dat was wel echt een hele fijne organisatie ook om voor en bij te werken. Leuke mensen en iedereen stond echt voor de klant wel. Mooie opdracht gedaan van een jaar. En toen nog een jaar op een andere afdeling, ook een bijzonder beheerafdeling. En toen kreeg ik Fiverr. Eind 2016 was dat. En daar ben ik echt wel 3 maanden van op stand-by gegaan, zeg maar.
Ja.
Dat was ook meteen het einde van de interim klus. Daar, die was gelukkig, was dat tweede jaar, was net de afdeling wel klaar. Het werk wat ik waar ik daarvoor kwam. Dus toen kon ik ook gewoon daar afscheid nemen en beter worden.
Ja.
Toen dat een beetje gelukt was, toen wilde ik wel weer aan de slag, maar ik wilde niet meteen weer 60 uur in de week als interimmer aan de slag.
Mm-hmm.
En toen kwam ik eigenlijk via kreeg ik de vraag van, joh, zou jij niet eens bij een energiebedrijf, het ging eigenlijk anders, ze zeiden, ken jij een ervaren debiteurenbeheerder? Want wij zijn op zoek voor een energiebedrijf naar een ervaren debiteurenbeheerder. En toen heb ik gezegd, nou, misschien is het leuk als ik dat zelf ga doen.
Oh ja.
En dan kan ik, heb het altijd heel leuk gevonden om klantcontact te hebben.
Ja.
Dus dan ga ik daar gewoon die opdracht doen. Het zou 3 maanden duren. Kan ik ook even kijken hoe het fulltime werken weer bevalt na die ziekte. En even inkomen weer en lekker met de klant bezig. En toen kwam ik bij Robin Energie terecht. En daar zat ik ongeveer een week en toen kreeg ik te horen dat de manager debiteurenbeheer vertrok. En toen dacht ik, ja, weet je, ik zit hier nu. Toen ben ik met mijn cv naar de directeur gelopen. Ik zei, zal ik het gaan doen? En toen zei hij, ik hoopte al dat je zou komen.
Okay.
Want hij had mijn cv ook al wel gezien.
En ja.
Toen zei ik, nou, dan maken we deze 3 maanden af. Want je hebt me nu ingehuurd via dat bedrijf, dus dat is wel zo netjes.
Precies.
En als het wederzijds bevalt, dan geef je me een contract en dan gaan we samen er wat van maken.
Ja.
Dat heb ik toen daarna nog een half jaar gedaan. Maar
waar zit dat, Robin Energie?
Ze zijn inmiddels failliet.
Ja,
ja. Maar dat was in Veenendaal.
Oh, okay.
Ja. En ik vind het nog steeds heel zonde dat uiteindelijk niet gelukt is om het bedrijf te redden. Want er werkte echt een ontzettend mooie club mensen.
Hoe groot was het? Hoeveel mensen zaten er?
Ja, ze hadden op een gegeven moment toch wel 45, 46 man in dienst.
Oh, ja.
Ja.
Ja. En Kan je wat zeggen over de reden waarom het ze niet gelukt is om hun hoofd boven water te houden?
Nou ja, dat is openbare informatie. Uiteindelijk zijn ze failliet gegaan doordat volgens mij eerst de ACM de leveringsvergunning heeft ingetrokken. En op hetzelfde moment de Belastingdienst faillissement heeft aangevraagd. Hm. De achterliggende redenen dagen later, maar ja. Het is niet gelukt om het bedrijf draaiende te houden.
Ja.
Dat is ook wel de reden dat ik op een gegeven moment weg ben gegaan. Ik heb daar debiteurenbeheer, creditmanagement is mijn vak.
Ja.
Dus ik weet hoe zo'n afdeling ingericht moet worden. Ik weet wat we moesten doen op in ieder geval het stuk waar ik voor aangenomen was. En ik had op een gegeven moment toch te veel het gevoel dat ik dat er niet genoeg naar mij geluisterd werd. En dat ik niet mijn werk goed kon doen. Dan moet je ook gewoon in goed overleg besluiten om te vertrekken. Dus dat heb ik gedaan.
Wanneer was dat? Wanneer ben je
dat was eind 2017.
Oh, oké.
Okay. Ja. En ze waren toen ook van plan om een heel ander regime te gaan hanteren over hoe lang mensen erover mochten doen om achterstanden te betalen en zo. En dat vond ik niet passen bij de situatie die op dat moment bestond voor het bedrijf en vooral de klanten van het bedrijf. En überhaupt niet bij mensen die vaak van...
Want het werd er niet soepeler op.
Nee, er moest gewoon binnen 3 of binnen 6 maanden betaald worden en anders lag je eruit.
Ja, dat
kan niet. Hè. Je moet met mensen zoals die ik nu ook bedien, dan moet je gaan kijken hoeveel ruimte heb je in je budget. En wat kunnen wij doen om je te helpen met een regeling die haalbaar voor je is. Zodat je ook je andere vaste lasten kan blijven voldoen.
Ja.
Daar heb ik bij de bank ook vaak discussies over gevoerd. Van je kan wel blijven drukken dat ze binnen 3 maanden moeten betalen. En dan zie je ze 4 of 5 keer per jaar zie je diezelfde mensen weer instromen met een achterstand. En dan is dat bedrijf weer aan het roepen. Dan gaan ze daar weer betalen. Betalen ze jou weer niet. Het is eigenlijk heel simpel. Maar er zijn nog steeds heel veel bedrijven die dat niet snappen. Zeg maar.
Ja.
Structureel herstel. Dat is eigenlijk wat het doel zou moeten zijn.
Dus het is meer ook vanuit een soort bedrijfseconomisch perspectief dat je dat zegt, dan dat het alleen maar, want het zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben, dat je het ook vanuit sociaal, maatschappelijk oogpunt belangrijk vindt om mensen daar wat, nou ja, in tegemoet te komen, zeg maar.
Nou ja, niemand is erbij gebaat om achterstanden op te laten lopen.
Mm-hmm.
En niemand is erbij gebaat als jouw klant zijn andere vaste lasten ook niet kan voldoen, doordat hij jou betaalt.
Nee.
En natuurlijk moet hij jou betalen, maar hij moet ook zijn andere vaste lasten blijven betalen. En het een hoeft het ander niet uit te sluiten, als je je daar maar bewust van bent.
Ja.
En dat soort dingen, dat zie je ziet nog steeds bijna alle bedrijven die brengen administratiekosten in rekening. Dan wordt er een tweede brief gestuurd en dan kost dat €25.
Ja.
Terwijl ze nog niet eens de moeite hebben genomen om even naar die klant te bellen.
Ja.
En zo'n tweede brief die het systeem uitspuugt, dat kost echt geen €25.
Nee.
Dat soort dingen, daarvan vind ik wel, weet je, daar kan iedereen, ieder bedrijf kan daar zelf zijn verantwoordelijkheid in nemen.
Mm-hmm.
En ik kon op een gegeven moment kon ik me er niet meer mee vereenzelvigen en toen ben ik daar dus weggegaan. En wat ik heel leuk vond om te zien, is dat ik van een flink aantal bewindvoerders. Ik ben toen op vakantie gegaan en toen kreeg ik van bewindvoerders op LinkedIn berichtjes van joh, Arthur, waar ben je nou? Laat ons niet in de steek en wat jammer dat je weg bent. En ik had al wel eens met de gedachte gespeeld om het zelf anders te gaan doen, want ik vond dat dat moest en ik zag dat dat kon. Toen ben ik met die bewindvoerders in gesprek gegaan en heb ik hun voorgelegd, joh, ik ben voornemens om zelf een energiebedrijf te starten. En hoe zouden jullie dat willen zien? En wat missen jullie nou op dit moment in de markt? Want er is best wel wat aanbod. Hoe zouden jullie het willen zien? En dit zijn de ideeën die ik heb. Staan jullie achter dat idee? Nou, er werd eigenlijk met zoveel enthousiasme op gereageerd.
Wat was het belangrijk voor die bewindvoerders aan een energieleverancier? Want ik bedoel, ze hebben in principe toch volop keus om...
Geen borg betaald hoeft te worden. Dat is vrij voor de hand liggend natuurlijk.
Ja.
Want mensen die een bijstandsuitkering hebben, die kunnen niet op voorhand €400 betalen. Nee. Alleen maar om ergens aangesloten te worden. Maar juist de dingen waarmee je echt ook laat zien dat je weet wie je klant is. Dat je echt begrijpt hoe de situatie is. En niet alleen van de bewindvoerder, want daar werk je dus mee samen. Of met een gemeente of een budgetbeheerder.
Mm-hmm.
Die hebben allemaal te weinig tijd. Ze willen geen gedoe. Ze willen zeker zijn van dat de facturen in orde zijn, dat ze op tijd verstuurd worden, dat de jaarnota's kloppen en dat je ook meedenkt. Hè? En dat je ook als er bijvoorbeeld een keer een achterstand ontstaat, dat de klanten tijd krijgt om, al is er maar 10 euro per maand ruimte, omdat er nog een heleboel andere schulden zijn, zorg er in ieder geval voor dat die termijnen betaald worden, de reguliere termijnen. Tref een regeling, al moet het 2 jaar duren. Als de klant tevreden is en de bewindvoerder is blij en jij krijgt langzaam je geld terug. En er zijn alle bewindvoerders die zullen zeggen als er een andere schulder is afbetaald, joh, ik heb nu een 10 per maand meer. En dat is ook juist een intensieve samenwerking op basis van vertrouwen. Hm. En nou, dat vooral, dat een vast contactpersoon, intensieve samenwerking. Als er wat aan de hand is, denk mee. Maak het ons niet moeilijker, want het zijn vaak schuldendossiers. Dan is alles al moeilijk.
Ja.
Dus de partners die wij hebben, daarvan verwachten wij dat ze het ons zo makkelijk mogelijk maken. Mm-hmm. Nou, en dat is ook helemaal niet zo moeilijk als je niet in processen denkt, maar in situaties en in mensen.
Ja.
En daar heb ik dus eigenlijk volledig op ingezet.
Maar hoe ging dat dan? Want het is voor mij echt een puzzel hoe je zelf een energiebedrijf kan beginnen.
Mm-hmm.
Kan je gewoon naar de Kamer van Koophandel gaan en zeggen, vanaf nu ben ik mijn eigen energie aanbieder?
Nou, dan heb je de naam. Ja, en dat is heel precies. Leuk, maar dan heb je verder eigenlijk nog niets.
Nee.
En nou, als je echt ook een leveranciersvergunning wil, dan gaat er een heel traject aan vooraf. Dan moet je met de ACM in gesprek. Dan moet je een eigen financiële administratie en organisatie hebben. En dat wordt dan allemaal getoetst. Ik wist van Robin Energie hoe het niet moest. Dus ik ben op zoek gegaan. Ik wist dat er partijen waren die dit faciliteerden. Zo zijn we bij Service House terechtgekomen. En Service House die doet eigenlijk voor ons de volledige facturatie en administratie. En dat doen zij voor zo'n 30 tot 40 energiebedrijven. Al een jaar of 4, 5. En zij zijn een onderdeel van de PON groep. Dus daarvan wist ik zeker, hè, dat is een hele solide organisatie, die hebben hier ervaring mee. En we hebben daar, ik heb daar een aantal kennismakingsgesprekken over gehad. Ze hebben maar laten zien hoe dat allemaal werkt. Heel veel geautomatiseerd. Herinneringen waarin de klanten zelf meteen een regeling kunnen treffen. Ideal betalingen. Herinneringen ook als een betalingsregeling betaald moest worden. Dat soort dingen, dat zat er allemaal echt super goed in. De data klopte, meterstanden werden goed geregistreerd. Dat zijn allemaal dingen waar ik heel huiverig over was.
Mm-hmm.
Omdat ik wist dat je daar heel veel problemen mee kon krijgen, ja. als energiebedrijf.
En hoeveel energieaanbieders zijn er eigenlijk? Als je zegt er zijn er al 30 aangesloten bij dat Service House.
Heel eerlijk, ik zou het exacte aantal niet eens weten.
Okay.
Ik denk dat er wel 150 aanbieders zijn. Ja.
Wow.
Ja. En je kan het zo gek niet bedenken of het is er.
En hoe werkt het dan? Want de administratie, snap ik, dat je dat dan zeg maar kan uitbesteden aan zo'n Service House.
Mm-hmm.
Maar waar komt dan de energie zelf vandaan?
Nou, Service House heeft ook, omdat zij dat allemaal hebben staan, hebben zij ook de leveranciersvergunning. En daar mogen wij gebruik van maken. De klant neemt feitelijk gezien de stroom af bij Zeker Energie Services.
Mm-hmm.
En dat doen zij namens ons.
Ja.
En de energie die wordt ingekocht en of opgewekt. Bij voorkeur, vooral onze wind, dat is 100% groene energie van Nederlandse bodem. Dat is windenergie. En dat komt echt van Nederlandse bodem. Dus daar zijn we best wel trots op. Daarom zijn we ook zo blij dat we dat samen met Service House kunnen doen. Want die hebben de omvang en dat zorgt er ook voor dat ik niet een investering van een aantal miljoen moest doen om dat goed neer te zetten. En het inkopen van energie is ook echt nog wel een vak apart. Dus een soort daghandel. En ik zeg altijd wel, je moet wel doen waar je goed in bent. En zeker niet risico's nemen als er mensen bij betrokken zijn die van jou afhankelijk zijn.
Ja, dus de infrastructuur ligt er. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Stel ik me dan zo voor als ik dat heb met mijn telefoonabonnement.
Ja.
KPN legt het net aan. Maar dat betekent niet dat ik mijn abonnement niet via, wat is het, Tele2 of via een andere aanbieder.
Ja, precies.
Kan sluiten.
Ja.
En wat maakt jullie dan anders dan die andere 29 die zeg maar ook via Service House dat op dezelfde manier inregelen?
Achterliggend systeem niet zo heel veel.
Nee, precies.
Maar wat ons juist onderscheidt is de voorkant. Wat mijn collega heel mooi zei, Mohammed, iedereen kan de schakelaar omzetten, maar het gaat ons juist om wat er daarna gebeurt. Mm-hmm. En juist het vaste aanspreekpunt, persoonlijk contact, maatwerkoplossingen. Wij zijn zelf overal bij betrokken. En als er iets aan de hand is, dan kunnen bewindvoerders ons bellen, die kunnen ons mailen. Als een budgetbeheerder met een klant zit die nergens anders terecht kan, dan weet hij ons te vinden en dan wordt het ook direct opgepakt.
Dus kunnen particulieren niet rechtstreeks bij jou een energiecontract afsluiten?
Nou, het gebeurt regelmatig dat particulieren zich bij ons melden. En we hebben in het begin, omdat we dat heel graag wilden doen, hebben we die ook allemaal zonder vragen aangemeld. En ook zonder dat ze daarvoor borg hoefden te betalen. En helaas moesten we toen toch constateren dat ruim 95% daarvan gewoon niet betaalde. En hoe goed het verhaal ook was en hoe terecht het ook allemaal klonk wat ze ons vertelden, ze betaalden gewoon niet. Dus wat we nu doen is, iedereen is nog steeds welkom, maar dan vragen we wel, heeft u er behoefte aan om geholpen te worden? Want u komt niet zomaar bij ons terecht, dan bent u waarschijnlijk ergens anders afgesloten, mm-hmm. of u kunt nergens anders meer terecht. Dus er is iets aan de hand. Nou, en dat is wel grappig, als je dan dat gesprek aangaat, en dat heb ik natuurlijk nog van mijn oude incasso- en debiteurenbeheertijd. Je stelt dezelfde vragen en er komt vaak een heel verhaal, hè, wat er aan de hand is. En dan merk je dat mensen toch heel vaak wel willen vertellen. En soms kunnen wij mensen ook, we hebben inmiddels een enorm netwerk, ook aan maatschappelijk werkers, aan contacten bij de gemeentes, kunnen we mensen ook begeleiden naar hulpverlening. Als mensen geen zin hebben om iets te vertellen of ze hebben geen zin om geholpen te worden, dan hebben wij heel vaak al wel door dat het foute boel is. En dan zeggen we gewoon van nou, het lijkt ons toch verstandig dat u eerst met iemand gaat praten over uw situatie. Mm-hmm. En dan samen met diegene contact met ons opneemt. En dan bent u van harte welkom.
Ja.
Ja, dus dat, helaas hebben we dat er wel op die manier moeten doen.
Ja. Ja. En jullie investeren dus veel in je contacten met de klanten.
Ja.
Maar betekent dat dan ook dat je duurder bent dan andere energieaanbieders?
Duurder niet, maar we zijn niet de goedkoopste.
Okay.
We zijn wel duurder, zoals als je bijvoorbeeld kijkt, volgens mij is budgetenergie een van de goedkoopste. Maar ja, als je daarin belt, dan sta je 20 minuten in de wacht. En als je niet betaalt, dan ga je gewoon door de molen heen. En dan, er is daar geen maatwerk, er is daar geen persoonlijk contact. We zijn nog altijd wel iets goedkoper dan bijvoorbeeld Nuon en zo. Dus we proberen het zo goedkoop mogelijk te houden. We lopen natuurlijk iets meer risico, want er gaat ook wel eens iemand onder bewind uit.
Ja.
Of er komt er iemand niet meer opdagen bij de gemeente die in een schuldhulpverleningstraject zat. Ja, dan zien we wel gewoon dat ze meteen stoppen met betalen. Dat wij ze niet meer te pakken krijgen. En dat is natuurlijk heel zonde, want daardoor zie je ook dat er toch ook voor een aantal mensen uit het systeem vallen. En dan toch weer in de problemen raken.
Ja.
Dat risico dat moeten wij natuurlijk ook om juist de mooie dingen die we doen te kunnen blijven doen voor alle mensen die daar wel heel graag gebruik van willen maken.
Ja.
Moeten we dat wel afdekken.
Soms hoor ik ook wel ideeën over een soort prepaid energiekaart. Is dat ook iets waar jullie mee werken?
Vind ik een heel interessant concept. Ben er ook wel over in gesprek geweest netbeheerders. Bewindvoerders die zitten er sowieso niet op te wachten. Want die willen regelmaat. Die willen iedere maand hetzelfde bedrag.
Automatische afschrijving.
Precies, automatische afschrijving.
Ja.
En die willen niet om de 3 weken of om de 2 weken iets moeten aanvullen. Het zou heel interessant kunnen zijn voor juist de particulieren die nergens anders terecht kunnen. Om dan te zeggen van nou, meld je maar aan. En kijk zelf maar, als je betaalt dan heb je stroom en gas en als je niet betaalt heb je dat niet. Maar om dat in te richten, dat is ook nog wel een hele organisatie. We zijn net een jaar bezig en we vinden het belangrijker op dit moment om nu goed te blijven doen wat we doen en wat we beloven.
Ja.
En de service level hoog te houden. Mm-hmm.
Want is het er al wel? Zijn er al gemeentes waar ze werken? Of organisaties die dat aanbieden?
Niet vanuit gemeentes. Ik weet dat Nuon er een pilot mee gedaan heeft van een jaar ongeveer. Die hebben toen wel gezegd van nou laat iemand anders het nu ook maar proberen.
Mm-hmm.
Wij zijn op dit moment niet de organisatie om dat te gaan proberen. Want we zijn gewoon hartstikke druk met ons met de dingen die we nu aan het doen zijn.
Ja.
Dus eigenlijk kunnen we het er op dit moment niet bij hebben.
En Wat ik vanuit de schuldhulpverlening en bewindvoering vaak zie, is de pijn zit hem in de jaarnota. Want het maandbedrag, dat lukt nog wel.
Ja.
Maar dan ineens komt er alsnog een afrekening van 800-900 euro.
Ja, ja.
Wat doen jullie daarmee? Kunnen jullie dat op de een of andere manier voor zijn? Of kun je dat monitoren? Hoe ga je daarmee om?
Als je een jaarnota van bijna 1000 euro krijgt, dan is dat het verschil toch wel heel groot met wat je hebt ingeschat. En de energieleverancier kijkt altijd naar het gemiddelde verbruik over de afgelopen 3 jaar op een adres. Dus als wij zien dat iemand er pas een half jaar woont en het is een heel laag of een heel hoog bedrag, gaan we altijd in gesprek. Als het een heel hoog bedrag is, zeggen we, nou, hier zijn bespaartips. Wil je dat we dat met je, en dan zeggen we ook tegen de bewindvoerder, wilt u dat we dit met uw cliënt bespreken? Dan bellen we op en dan lopen we eigenlijk zeg maar samen met die klant door het huis heen om te kijken waar er kan altijd wel iets bespaard worden. Als iemand er pas heel kort woont.
Dan ga je echt bij iemand op bezoek?
Nee, doen we telefonisch.
Oh, ja, oké.
Nee, daar hebben we niet de capaciteit voor.
Loop door het huis heen.
Ja, met de klant aan de telefoon, ja. Zeg maar, lopen we door het huis heen.
Ja.
Wat ook zo is, als iemand er pas een half jaar woont, dan kan het heel goed dat 2,5 jaar van dat verbruik dat gebaseerd is op de vorige bewoner. En daar kijken we ook mee. Hè? Wat is de type woning, wat is de gezinssamenstelling? Zien we daar bijzonderheden in, dan trekken we aan de bel. Hm. En als er een slimme meter hangt, dan kunnen we ook die standen uitlezen. En dan doen we 3 tot 4 keer per jaar doen we een verbruikscheck. En dan maken we een vergelijking op basis van meterstanden. En dan kijken we naar bedragen die op basis van dat gemiddelde jaarverbruik 10 euro naar boven of naar beneden bijgesteld zouden kunnen worden. Ja. En dat leggen we dan voor aan de klant. Van, joh, wij denken dat het verstandig is om. En daarmee voorkom je een hoop hoge jaarnota's.
Ja.
En dat is voor niemand prettig, want de klant is er niet blij mee. Jij bent als energieleverancier de partij die de nota verstuurt, dus jij wordt er ook op aangekeken. En het is nog maar de vraag of ze hem kunnen betalen.
Ja.
Dus dat moet je altijd zien te voorkomen.
Je bent nu ongeveer een jaar bezig.
Ja, iets langer.
Wat zijn je lessons so far, je learnings? Wat is er heel anders verlopen dan dat je aanvankelijk had verwacht?
Dat is een goede vraag. Het verbaasde mij hoeveel wantrouwen er is.
Waar?
Richting de energiemarkt.
Oh,
voornamelijk
ja.
Bij bewindvoerders en ook wel bij budgetbeheerders en gemeentes. En dat snap ik ook wel, want ze zijn natuurlijk, de meeste werkten samen met Robin Energie. En die zijn daar toch wel heel erg in teleurgesteld. Daarna heb je nog Energie Flex gehad. Dat was ook een energiebedrijf. Dat is ook failliet gegaan. Nou, er zijn een aantal bewindvoerders die zijn van Robin Energie naar Energie Flex gegaan. Ja, die zijn gewoon helemaal neergeslagen.
Ja.
Ja. En we merken wel, en dat is wel heel leuk om te zien, dat wij blijven gewoon doen wat we zeggen. En we staan echt voor onze missie. En we merken nu dat we steeds meer ook van mond tot mond reclame, dat we van bewindvoerders horen dat jullie goede dingen doen. En dan merk je dat je toch langzaam het vertrouwen terugwint. En daarom maken we er ook helemaal geen geheim van dat we samenwerken met servicehouse. Omdat we juist ook naar buiten die kenbaar willen maken dat die facturatie en die administratie, dat het gewoon staat als een huis.
Ja.
Want dat is waar veel bewindvoerders wel zich zorgen over maken. En budgetbeheerders die zeggen, ja weet je, jullie bestaan pas een jaar. Hoe hebben jullie dat dan geregeld?
Ja.
En ik snap dat. Ja, ik snap dat. Zeker. Ik snap die vraag. Ja, natuurlijk.
Zeker als je dat 1 of zelfs 2 keer al eerder aan de hand hebt gehad, dat een energieleverancier omvalt.
Ja, ik zou ook zeker op moeder zijn.
Dan zou ik ook eerder richting Nuon gaan kijken, denk ik, of Eneco. Dan,
klopt.
Oké. En nu? Hoe zie je de komende 2-3 jaar voor je? Wat zijn de stappen en waar staat zeker energie over een jaar of 3?
Wat we elke keer tegen elkaar hebben, zijn inmiddels met z'n vieren doen we zeg maar, zijn we de vaste contactpersonen. En er komt misschien binnenkort nog een vijfde bij voor ook de service, om de servicekant. Dat vinden we het belangrijkste. Niet te hard groeien. En toen Robin Energie failliet ging en we hoorden dat die 26.000 klanten aangeboden werden door de curator aan andere bedrijven. ja, dan denk je in eerste instantie natuurlijk, oh, dat is mooi. Maar we kwamen toch ook wel heel snel tot de conclusie dat we dat totaal niet moesten doen. Want dan ben je in één klap weer kwijt waarmee je je onderscheidt. En dat is persoonlijk contact, service, snelle reacties en maatwerkoplossingen. En dat is waar we vooral heel erg aan vast willen houden. Natuurlijk willen we groeien. Natuurlijk willen we graag met alle bewindvoerders en met alle gemeenten samenwerken. Maar alleen als onze service, als dat er niet onder leidt. Dat is wel, daar zijn we het echt volmondig over eens. Dus wij blijven gewoon, we bestaan nu net een jaar. Toevallig heb ik er van de week iets over op LinkedIn gezet. We kijken met veel enthousiasme naar het volgende jaar. En we blijven gewoon doen wat we eigenlijk al deden.
Ja.
Dat gaat goed en dat wordt gewaardeerd door de klant. En dat is dus wat we moeten blijven doen.
Ja. Ga je ook nog uitbreiden? Heb je nog ideeën dat je naast dat je nu misschien het voornamelijk via budgetbeheer bewindvoerders aanbiedt, dat je ook nog andere terreinen daaromheen gaat verkennen? Of zeg je nee, dit is onze markt en op die manier kunnen voldoende groeien en voldoende omvang
bereiken? Ja, voorlopig is dat het wel. We werken nu met zo'n 380 bewindvoerders en gemeenten samen en een aantal vrijwilligersorganisaties en budgetbeheerders ook. Dus voorlopig is dit wel echt waar we ons op willen blijven concentreren. En dit is ook waar we goed in zijn, wat we kennen. Een van mijn compagnons is zelf bewindvoerder geweest. We kennen de markt, we weten precies hoe we het moeten doen. Dus hier voelen we ons ook het best bij. En het is natuurlijk heel interessant om het nog groter te maken, nog uit te breiden. Om misschien nog iets anders aan te gaan bieden ook, wat de bewindvoerders ook kunnen afnemen. Maar ja, eerst dit. We zijn hier, dit is wat we leuk vinden, dit is waar we goed in zijn.
Ja.
En daarom zijn we daar ook mee begonnen. We willen dit gewoon,
Je hebt het over gemeentes. Hoe ziet de samenwerking met gemeentes eruit?
Gemeentes hebben heel veel klanten ook in budgetbeheer en in schuldhulpverlening.
Oh, ja.
En vooral ook vanuit crisisteams, wijkteams, krijgen we veel aanmeldingen. Die zitten dan vaak bij een klant waar ze net
als mensen aankomen. Afgesloten zijn bijvoorbeeld.
Of die zijn al afgesloten. Ja. Hè? Of er is sprake van een dreigende fysieke afsluiting door de netbeheerder.
Ja.
Dat moet je natuurlijk altijd zien te voorkomen, want dat brengt een hoop extra kosten met zich mee. Die wijkteams die kunnen ons rechtstreeks bellen en dan kan de aanmelding meteen telefonisch verwerkt worden ook. Terwijl de klant erbij zit, die kan dan gelijk ook een machtiging afgeven. En uiteindelijk komen ze dan bij de gemeente terecht en dan gaan ze een traject in. En eigenlijk zijn wij daar vaak vanaf het begin af aan bij.
Mooi. Heb je nog een laatste wens of tip voor bewindvoerders die de podcast luisteren, mensen van gemeentes, schuldhulpverleners?
Ja, ik heb wel een aantal tips over zaken waar je op moet letten als je voor een cliënt met schulden of die regelmatig
in
achterstand komt of zijn baan kwijtraakt, waar je op moet letten.
Ja.
Als het gaat om partijen waar je mee samenwerkt voor energielevering. Brengen ze administratiekosten in rekening als er een keer een achterstand is. Brengen ze administratiekosten in per maand dat je een regeling nodig hebt. Dat komt gek genoeg ook voor. Moet je borg betalen? Nou, er zijn natuurlijk gelukkig een heleboel bedrijven die daarmee opgehouden zijn. Wat een hele belangrijke is. Mag er een betaalregeling getroffen worden over een gewone termijnnota. Sommige energieleveranciers die doen dat alleen over jaarnota's. Terwijl een termijnbedrag van 150 of 200 euro, dat is ook vaak wel een flink bedrag voor mensen die in de schuldhulpverlening of onder bewind zijn. Dus dat is een belangrijk. Ja, en kun je er een betalingsregeling op basis van budget treffen? Of worden er bedragen opgelegd? Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke vraag die je jezelf stellen.
Ja. Hartstikke mooi. Ik wens jullie ontzettend veel succes.
Dankjewel.
In de komende jaren met hopelijk nog meer klanten, gemeentes en het verder ontwikkelen ook van je organisatie. Wie weet met nog wel aanhangende diensten of producten. Geen idee.
Wie weet.
Ontzettend bedankt voor dit gesprek en nog een fijne dag.
Nou, jij ook.
Tot ziens.
Tot ziens.